Goedemorgen gemeente en andere belangstellenden. Wij heten u hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Simons uit Montfoort zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. DV zondag 14 maart is het de vijfde Lijdenszondag. In de ochtenddienst hoopt dominee C.A. van der Sluis uit Veenendaal voor te gaan. En in de avonddienst dominee J. Muller uit Bleskensgraaf. DV woensdag 10 maart is het biddag voor gewassen arbeid. In de ochtenddienst hoopt dominee A.G. van der Ziel uit Waarden voor te gaan. En zal de preek wat meer gericht zijn op onze jongste gemeenteleden. In de avonddienst hoopt dominee J.E. de Groot uit Ede voor te gaan. In verband met de avondklok begint de woensdagavonddienst om 700 uur. Zie de kerkbode voor meer informatie. Een aanvulling op de kerkbode. DV zondag 21 maart, de avondmaalzondag, zullen er 3 diensten worden gehouden. Vanmiddag is er weer een online uitzending van de zondagschool voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. De uitzending start om 2:30. Deze week worden alle catechisaties weer online gehouden op de bekende wijze. Hierbij de eerste huwelijksafkondiging van Nick Hogeboom en Julia Noordegraaf. Zij hopen op DV woensdag 31 maart in het huwelijk te treden. De kerkelijke inzegening van het huwelijk vindt plaats om 16:00 in de hersteld hervormde kerk in Driebrugge. Eventuele bezwaren tegen dit voorgenomen huwelijk kunt u gemotiveerd en leesbaar ondertekend indienen tot en met aanstaande zaterdag 13 maart bij de scriba diaken F. van den Berg, Hoge Rijndijk 39, te Nieuwerbrug. De inzameling van de gaven voor vandaag. Voor het hervormd jeugdwerk ten behoeve van de catechisatiemethode Just Read It. Deze methode wordt ook in onze gemeente gebruikt. De tweede en de derde voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden voor mevrouw Van den Berg de Waal uit Nieuwe Kerk aan de IJssel. Zij krijgt nog vervolgonderzoeken. We doen ook voorbeden voor de heer Dral uit Bodegraven. Deze week start hij met zijn derde chemokuur. We doen voorbeden en dankzegging voor Willem en Corine van Dijk. Afgelopen woensdag mochten zij met hun kinderen Marina, Rianne en Wijnand gedenken dat ze 12,5 jaar getrouwd zijn. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe, zowel hier in de kerk als ook zij die op afstand meeluisteren.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, Heren, hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Ja, tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen het werk, wat zijn goddelijke hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. We gaan luisteren naar het orgel en in ons hart meezingen, beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog albetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Psalm 26, gemeente, tweede vers. Jongens en meisjes, we luisteren ook vanmorgen naar de heilige wet van de Heere. Daarna zingen we in ons hart met Psalm 22, het 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar, en wat ik u beloofd in het heetst gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar. En wat er verder volgt in Psalm 22, het 13e vers, nadat we geluisterd hebben naar de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is het Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet wegbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zeide, gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En dit is het eerste en het grote gebod en het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Deze twee gedeelten gemeente. Het eerste vindt u in het Oude Testament in Genesis 22. En we lezen met elkaar de eerste 13 versen. De bekende geschiedenis van Abraham. Dat hij de berg Moria beklimt samen met zijn zoon Isaac. En daarna lezen we 2 Korinthe 5, de versen 18 tot en met 21. Maar eerst Genesis 22, de eerste 13 versen. Daarna 2 Korinthe 5. De versen 18 tot en met 21. We gaan luisteren, jongelui, naar Genesis 22, het eerste vers. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham, en hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en hij zadelde zijn ezel en nam 2 van zijn jongeren met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. En aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongeren, blijf gij hier met de ezel. En ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. En als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout van het brandoffer en legde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen samen. Toen sprak Isaac tot Abraham, zijn vader, en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, zie het vuur en het hout. Maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham die bouwde al daar een altaar. En hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, boven op het hout. En Abraham die strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham. En hij zeide: zie, hier ben ik. Toen zeide hij: strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij godsvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet, achter was een ram in de verwarde struiken, vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. Een paar versen, gemeente, uit 2 Korinthe 5, vanaf vers 18. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden, en wij bidden van Christus wegen: laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover, gemeente. We gaan nadenken over de geschiedenis van Genesis 22 en we hebben drie gedachten. De eerste gedachte is op weg naar het altaar. De tweede gedachte is het offer op het altaar. En de derde gedachte is het kruis en het altaar. Op weg naar het altaar, het offer op het altaar en het kruis en het altaar. We gaan de Heer om zijn zegen vragen. Laten we samen bidden, gemeente. Eeuwige en almachtige Vader in de hemel, wij komen in de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, tot u in de weg van het gebed. En wij vouwen eerbiedig onze handen. En we sluiten onze ogen, zodat we niet afgeleid worden. En we buigen eerbiedig de knieën van ons hart aan de voetbank van uw voeten. En wij belijden vanmorgen dat wij vrijmoedigheid hebben, niet omdat wij zulke vrijmoedige mensen zijn, maar omdat u rondom de troon het bloed van uw lieve Zoon hebt gesprenkeld, omdat wij niet met vrees en beven voor u zouden buigen, maar dat wij in eerbiedige rust en vrijmoedigheid mogen neerknielen en mogen luisteren wat u vanmorgen tot ons te zeggen hebt. Leer ons luisteren zoals Maria aan uw voeten heeft gezeten, Heer Jezus. En laten we niet als Martha menen dat we druk bezig moeten zijn. Dat we ons ook niet vanmorgen zouden irriteren aan Maria, omdat ze niets beters doet dan zitten en luisteren aan uw gezegende voeten. Daarom zijn wij vanmorgen tot u gekomen in de eerste plaats om te luisteren. Om onze grote mond te houden en stil te zijn in ons hart. En te luisteren wat u te zeggen hebt door het woord tot ons en tot onze jonge mensen. Wij danken u dat u een plaats van rust hebt gegeven aan de voetbank van uw voeten. En dat u niets van ons vraagt dan dat we met lege handen eerbiedig voor u buigen. En wij bidden vanmorgen om de Heilige Geest. Die geest die u hebt uitgestort in de harten van uw kinderen. Die geest die woont in de tabernakel van hun lichaam. En zij hebben nodig vanmorgen om vervuld te worden met de Heilige Geest. En daarom bidden wij, o Geest, kom vanmorgen en vervul het hart van al degenen, Heer Jezus, die uw verschijning hebben liefgekregen. Opdat wij woorden van het eeuwige leven mogen indrinken als een beker koud water op een vermoeide ziel. Want u kent de strijd en de worsteling. En u weet, heren, dat wij hier leven in het strijdperk van het leven. En dat de macht en de overheden in de lucht hun krachten laten gelden, ook vandaag op aarde. Daarom bidden wij, sterk ons en geef dat we waakzaam zullen zijn, alert op alles wat op ons afkomt van binnen en van buiten. Geef ons getrouwheid, lieve meester, om trouw te zijn en staande te blijven tegen alles wat ons overkomt. Het is zo Babylonisch, het is zo chaos in deze wereld, in de kerk, in ons land en volk. En wij belijden vanmorgen dat wij zonder u niets kunnen doen. Geen ogenblik staande kunnen blijven. Dat wij wankelen en dat ons voet dreigt uit te glijden op de weg van het leven. Lieve meester, blijf bij ons. Dat hebt u beloofd. Ik ben met jullie tot aan het einde van deze wereld. En u hebt beloofd wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij u. In die verwachting en in die hoop zijn we vanmorgen gevlucht naar de kerk. En zitten we thuis in de keuken of in de kamer met gevouwen handen en met een hongerig hart. Omdat we zouden horen en ervaren de kracht die er is, Heer Jezus, in het bloed wat u gesprengd hebt. Wij bidden voor hen die de Heilige Geest niet hebben. Die vanmorgen thuis meeluisteren en hier in de kerk. En die niet weten van dat nieuwe leven. Die alleen maar het leven kennen van zoals we als mensen zijn. En niet verder denken dan het horizontale. Daarom bidden wij, open de harten van hen die gesloten zijn. Die zelfs helemaal vanmorgen geen lust en zin hebben om te luisteren. Maar door omstandigheden misschien wel gedwongen worden om toch onder uw woord te zijn. U hebt het beloofd dat goddelozen met u verzoend zullen worden. We zien uit dat u sporen trekt in de gezinnen, in de harten van onze jongens en meiden. Dat de boodschap van het evangelie van morgen zijn kracht mag doen in het jonge leven. We dragen onze jongens en meisjes aan u op, heren. Zij staan in het spanningsveld van deze wereld, van zoveel verzoeking en verleiding in hun jonge leven. De zonde die zo lekker smaakt, die zo aantrekkelijk is, die werkt als een magneet in het leven van onze jongens en meiden. We bidden om de kracht, Heer Jezus, van uw kruis in het leven van onze jongeren. Omdat ze uw naam gaan belijden. Omdat ze in u mogen sterven aan de zonde. Omdat ze in een nieuw leven met u worden opgewekt. Omdat ze uw lof zouden verkondigen in hun jonge hart en in hun omgeving waarin u ze roept. Op school, op de werkvloer, thuis, op waar we ook zijn. Met woorden en of zonder woorden. Wij bidden voor uw kinderen die lauw zijn, ingezonken, slaperig, dromerig, die niet dicht bij u leven, die gevangen zitten in zonde, die niet los kunnen komen van bepaalde zonde in hun gedachten op het netvlies van hun ogen. Wij bidden, gedenk uw kerk, gedenk uw gemeente wereldwijd. Dat zal u doen, Maar u hebt ook gezegd, jullie moeten waakzaam zijn. Want er staat heel veel voor de deur. En daarom oefent u ons nog ook door het COVID-19, wat nog maar een begin van de weeën is, maar u oefent ons opdat we staande zouden blijven, als straks de persweeën zullen komen. Daarom bidden we voor u Israël, en zien uit met een sterk verlangen naar uw komst, opdat u het deksel wegneemt, wat op het hart van uw Israël ligt. En waar u van beloofd hebt dat u nog grote dingen moet gaan doen met dat volk. Maar u hebt ons ook gewaarschuwd. Dat er bange tijden aan vooraf zullen gaan. Daarom dragen we de wereld aan u op. In ons land en volk. En de kerk waarbij we toe behoren. Wij bidden voor de gemeente van Baarle. Die u zo rijk gezegend hebt om een vriend en broeder naar deze plaats te zenden als u het straks geeft. Omdat deze kudde weer een herder mag ontvangen uit uw hand. En dat hij ze mag leiden in die grazige weide van uw woord. Gedenk onze vriend en broeder. Gedenk in het kerkenraad. Gedenk de gemeente. We hebben namen afgelezen, heren. Verblijdende dingen, moeilijke dingen, pijnlijke dingen. We dragen dat gezin aan u op wat 12,5 jaar aan elkaar is verbonden als man en vrouw. Wil u ze gedenken, heren, een gedenkdag. Een dag om nooit te vergeten. Omdat u trouw bent en trouw blijft. En dat u een God bent die doorgaat met uw werk. Van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Maar niet alleen de goede tierenheden van de Heere komen bij ons binnen, maar ook moeite, verdriet, ziekte, die onuitgesproken ziekte, die zoveel vrees en onrust teweeg kan brengen, kuur na kuur, uitslag na uitslag. We dragen het aan u op, Heere, ontfermt u zich over al deze gezinnen, mannen en vrouwen, die geraakt worden in hun lichaam, waar geschud wordt aan een boom van het leven. Zo willen we de gemeente aan u opdragen, ook zij die het psychisch moeilijk hebben, die door een donker dal, door het dal van de schaduw van de dood, soms heen moeten, geen uitzicht hebben en geen toevoorzicht. Lieve meester, die macht, die psychische macht, die duivelse macht, u hebt hem overwonnen. Hij vluchtte tot u als die grote psychiater. Ontfermt u zich over hem, die wankelen ten dode. Verheerlijkt uw naam, breidt uw koninkrijk uit. Tot eer en tot glorie en tot grootmaking van uw naam. Heer Jezus, kom vanmorgen. Raak onze jongens en onze meisjes aan. Met uw vinger. En ze zullen leven. En ze zullen uw lof verkondigen. En ze zullen het kruis opnemen en ze zullen u navolgen. Tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Vierde en het achtste vers van Psalm 118. Vier en acht, de Heer is aan de spits getreden. Degene die mij hulp biedt, en ik zal gered uit zwarigheden, mijn lust aan mijn hateren zien. Het is beter als we om redding wensen, te vluchten tot de Zere Macht, dan dat men ooit vertrouwt op mensen of zelfs van prinsen hulp verwacht. En ook Gods rechterhand, gemeente, is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daden de wereld beven en houdt door haar kracht Gods volk in stand. Psalm 118, 4 en 8. Jongens en meisjes, ik las vanmorgen een verhaaltje. De dominee is niet zo goed in verhaaltjes, dus ik moet ze altijd van een andere dominee horen. Of lezen. En ik las vanmorgen in een heel eenvoudig boekje van een dominee die heel lang geleden geleefd heeft. En die schreef een verhaaltje over een zondagsschoolmeester. Jullie hebben ook straks zondagsschool, hè? Heb ik begrepen. Maar die zondagsschoolmeester die probeerde de kinderen iets duidelijk te maken. En dat deed hij namelijk, hij haalde zijn horloge tevoorschijn. Hij had zo'n mooie horloge, hè? Zo'n zakhorloge. En hij zegt tegen de kinderen en tegen een jongetje, ik wil jou die horloge geven. Wil je het hebben? Een heel mooie horloge wat goud van kleur was. En John, zo heette dat jongetje, dat dacht na bij zichzelf, waarom zou de meester dat doen? Waarom zou die zomaar, daar zit vast wel wat achter. En dat jongetje dacht heel diep na. Maar hij gaf geen antwoord. En die onderwijzer die zei tegen dat jongetje naast hem, hey Hans, hier is het horloge, wil je het hebben? En het jongetje dat zei heel bescheiden, nee dank u wel meester. En zo stelde de onderwijzer aan heel veel jongens en meisjes de vraag en bood hij zijn horloge aan. Totdat hij bij het laatste jongetje gekomen was in de klas, die achteraan zat, een beetje weggekropen. En toen zei de onderwijzer, wil je het hebben, Kees? Alsjeblieft, meester, zei hij. En hij stak zijn hand uit en hij nam de horloge van de meester en stak het in zijn zak. De andere jongens en meisjes keerden zich om en keken allemaal natuurlijk naar dat ene jongetje. Wat brutaal, dachten ze bij zichzelf, om zomaar dat horloge aan te pakken van de meester. Niet gekocht, geen geld voor betaald, niet voor gewerkt, maar het zomaar aangenomen. En een van de jongens zei tegen de meester, mag die het echt houden? Natuurlijk, zei de meester, ik bood het hem toch aan en hij heeft gedaan wat ik tegen hem gezegd heb. Ach, zei dat jongetje, had ik dat geweten, dan had ik het ook aangepakt. En dan had ik nu een mooi horloge gehad. Dit verhaaltje, dat wil ik vanmorgen gebruiken, jongens en meisjes, om iets duidelijk te maken. Want als het vanmorgen gaat om de boodschap van het evangelie, dan zijn er heel veel papa's en mama's en opa's en oma's, die snappen eigenlijk niet goed hoe het evangelie in elkaar zit. Jij wel? Ik ga vanmorgen proberen duidelijk te maken wat evangelie is. Misschien zegt u wel, dat weet ik al lang. Maar misschien denkt u wel net als dat eerste jongetje, wat wil die dominee eigenlijk? Wat zit hier eigenlijk achter? Nou, ik heb vanmorgen geen goud en geen gouden horloge. Ik heb ook niet de schatten en de diamanten van deze wereld, van Dubai. Die heb ik niet. Maar ik heb voor u wel een grotere boodschap en een grotere schat. Namelijk, daar begin ik dan vanmorgen maar mee, dat al zo lief God de wereld gehad heeft. Dat hij zijn enige geborene zoon gegeven heeft. Sommige jongens en meisjes en ook al volwassen jongelui, die denken bij zichzelf, wat is dit? Heeft God aan alle mensen lief? En is dat wel echt waar, dat God alle mensen lief heeft? En betekent dat dan vanmorgen dat alle mensen behouden worden? Misschien bent u wel net als dat jongetje. Dat jongetje wat redeneerde en discussieerde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Is dat echt waar? Welke wereld De wereld waar wij met elkaar in leven? Is het echt waar dat het een daad van Gods liefde is, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft? Dat is nog iets anders toch, gemeente, dan dat je zegt, God heeft alle mensen lief. Laten we het hier vanmorgen ophouden dat het een daad van de liefde van God was om zijn Zoon te geven aan een verloren wereld. En telkens komt die vraag natuurlijk bij u boven en bij mij boven. Ja maar, dat gaat toch zomaar niet, dominee? Je kunt toch niet zomaar in het algemeen zeggen dat God zijn Zoon aan mij gegeven heeft. Zoals die meester op de zondagschool. Die zomaar heel persoonlijk tegen Jan en Adrie en Arie en Maria zei, hier heb je mijn loge. Zo kun je toch vanmorgen niet zeggen dat God zijn Zoon aan jou gegeven heeft. Daar moet toch iets tegenover staan. Ja, wat dan? Wat moet er dan tegenover staan? Nou ja, een prijs natuurlijk. Een prijs. Ja, maar als er een prijs tegenover staat, dan is het geen gave meer. Dan is het een soort verdienst of zo. Dus als je nou goed je best gedaan hebt en veel gebeden hebt, ja, dan zou je bijna kunnen zeggen, dan heb je de Zoon van God verdiend. Nee, toch? Nee, dat geloven we niet. Je kunt hem niet verdienen, dominee. Maar wat dan? Nou, je kunt hem alleen maar krijgen. Ja, maar wel voor speciale mensen, toch? Misschien zit u daar vanmorgen wel mee. En ook als je jong bent al, kun je het niet zo goed onder woorden brengen, maar dat je toch wel zit met heel veel twijfels. Want ja, je bedriegen voor de eeuwigheid, dat is ook best heftig, toch? Of zoals opa misschien vroeger wel zei, straks zullen ze aan de deur van de hemel kloppen en dan zullen ze zeggen, doe mij open. En dan heb je je eigen bedrogen. Daar moet je natuurlijk voor oppassen. Daar moet je waakzaam voor zijn. Daarom gaat het niet zomaar natuurlijk. Nee. Het gaat ook niet zomaar. Ik ga vanmorgen u proberen uit te leggen op grond van de schrift dat het een dure prijs gekost heeft. Niet goud en geen zilver. Maar het heeft de prijs gekost van Gods eigen lieve Zoon. Het heeft de Vader pijn aan het hart gedaan om zijn Zoon los te scheuren van zijn hart en hem over te geven aan deze wereld. Daarom las ik vanmorgen met u de geschiedenis, die aangrijpende geschiedenis, jongens en meisjes, van Abraham. Dat wil ik vanmorgen gebruiken om duidelijk te maken wat evangelie is. Je zou toch maar een zoon hebben, jongens en meisjes. En je zou er ook maar één hebben. En niet zomaar een jongen, maar een jongen die door de onmogelijkheid geboren is. Want Abraham had een vrouw en die was onvruchtbaar. Die kon geen kinderen krijgen. Die heeft gedokterd en gedokterd, maar het lukte niet. En op plaats, jongens en meisjes, was Sarah zo oud dat het niet meer mogelijk was dat zij ooit een kind op de wereld zou kunnen zetten. Toen kwam God. En God beloofde aan Abraham dat hij een zoon zou krijgen, waar later de Heer Jezus Christus uit geboren zou worden. Maar niet langs een normale weg. Langs een weg van het wonder. Van de weg van de onmogelijkheid heen. En toen heeft Abraham die zoon gekregen van God, Isaac. En nu is Isaac wat op leeftijd gekomen. Sommige rabbijnen die zeggen dat hij 33 jaar was. Want vroeger werden de mensen natuurlijk veel ouder. Toch is dat misschien niet het belangrijkste, hoe oud dat Isaac was. Maar God zegt tegen Abraham, Abraham, die ene die jij hebt, die jij zo hartelijk lief hebt, die je van mij hebt gekregen, die moet je gaan offeren. En jongens en meisjes, je houdt het niet voor mogelijk. Maar Abraham gehoorzaamt. Nergens lees ik in de Bijbel dat Abraham zegt, ja maar. De Bijbel die noemt dat geloof. De Bijbel noemt dat vertrouwen. Abraham gaat in het vertrouwen de weg die God van hem vraagt. En Abraham die moet zelf het mes en het vuur dragen. En zijn lieve zoon, daar legt hij het hout op. Het hout waar straks het lam op gelegd moet worden. Zien ze gaan vanmorgen? Gemeente, zien ze gaan? Abraham samen met zijn enige geboren en zijn geliefde zoon. De zoon van zijn hart. Het kind van Gods belofte. En ze gaan naar de plaats die de Heer hem wijzen zal. Ze gaan naar de berg Moria. Een berg die in de Bijbel heel veel betekenis krijgt, later. Op die berg, waar later David een altaar bouwt. Dat weten jullie wel, hè? Toen die engel daar boven Jeruzalem zweefde met dat zwaard in zijn handen. Toen heeft David daar op diezelfde berg Moria een altaar gebouwd. En nog wat later, jongens en meisjes, toen is op die berg de tempel gebouwd. Toen rookte daar al die duizenden, tienduizenden offers, die rookten daar op de berg Moria. Abraham is op weg naar het altaar. Abraham is op weg naar die heuvel daarboven. Samen met zijn zoon. En jongens en meisjes, jullie mogen er niet bij zijn. Ik ook niet. Niemand trouwens. Ze moeten allemaal achterblijven onderaan die berg. Er gaan de twee de berg op. Een vader en een zoon. Het is zoiets intiems dat de knechten moeten achterblijven onderaan de berg. En Abraham, die zegt iets wonderlijks, iets onbegrijpelijks. Het is niet logisch. Het klopt niet. Het is niet consistent. Abraham zegt, wachten jullie hier maar. Want straks kom ik terug. Samen met mijn jongen. Ja, maar dat kan niet, Abraham. Want je moet hem gaan offeren. Je moet hem straks achterlaten daarop, op die heuvel daarboven. En straks kom jij alleen terug. Iets profetisch klinkt bijna door de woorden van Abraham. We zullen straks samen terugkomen. Ik zie ze gaan daar samen op die berg Moria. En Isaac loopt wat gebogen onder de last van het hout. En Abraham heeft een mes in zijn hand en vuur. Ze gaan samen naar de plaats van de executie. Maar dat kan toch helemaal niet? God vraagt toch geen mensenoffers? God is toch geen kannibaal? God is toch niet bloeddorstig? Hoe kan God dat nou ooit vragen? Dat je het liefste wat je hebt, wat je eerlijk gekregen hebt uit de hand van God, dat je dat moet achterlaten straks daar op die heuvel. Abraham. Hij gaat. U mag van alles fantaseren, maar het is allemaal fantasie. Abraham zwijgt. Abraham gaat in vertrouwen. Abraham weet niet hoe het allemaal gaan zal, maar hij vertrouwt op God. En halverwege, dan snijdt de woorden van Isaac, die snijden in het hart van Abraham. Hé papa, waar is het lam? Want alles is er, het hout is er, het vuur is er en het mes is er. Maar waar is dan het lam? En Abraham, op weg naar het altaar, zegt, mijn jongen, vertrouw erop dat God erin zal voorzien. Niet alleen dat God het zal erin zal voorzien, maar dat God het ook al voorziet, van tevoren gezien heeft. We gaan iets doen, zegt Abraham, waar God alles van af weet. Het is niet toevallig, het is niet per ongeluk, het is niet een overval, maar het is gepland, gepland bij God. Het is van tevoren bij God zo bepaald. En dat lam, mijn jongen, dat heeft God niet alleen van tevoren, weet hij dat, maar hij zal ook in dat lam voorzien. Abraham, je zoon, je enige geborene die je lief hebt, die is het. Mijn jongen, God zal er straks in voorzien. Zo gaan ze samen naar die heuvel daarboven. En u vraagt uzelf misschien wel af vanmorgen, waarom dit allemaal? Een mooi verhaaltje. Een verhaaltje wat spannend is. En een verhaaltje waar heel veel vragen naar boven borrelen. Wil God dan de dood van mensen? Is dit liefde van God om zijn kind zo op de proef te stellen dat hij echt gelooft dat hij straks zijn kind moet gaan doden? Je zou toch naar je voorhoofd grijpen. Misschien zit u zo wel in de kerk dat u het ook niet meer begrijpt. Dat je naar je voorhoofd grijpt en denkt, hoe kan dit? Hoe is het mogelijk? Hoe kan God dit vragen? Hoe kan hij dit eisen? Op weg naar het altaar. En straks, daar op het altaar, daar moet Isaac gelegd worden. We hadden zo graag geweten misschien wel hoe Isaac zich had gedragen, toch, gemeente? Zal hij gehuild hebben? En zo fantaseren we wat af en de Bijbel die zwijgt. Het lijkt wel, of dat God daar niets over kwijt wil. Het is iets intiems tussen wie? Tussen de vader en tussen de zoon. En wij mogen het horen. Dat is de weg hoe God het ons bekend wil maken. We waren er niet bij, maar we mogen wel luisteren. Waarna? Naar het woord. Wij mochten er niet eens bij zijn, want de plaats daar is eigenlijk heilige grond. Daar gebeurt iets intiems tussen de vader en tussen de zoon. En Abraham, het hout wordt gelegd op het altaar. En Isaac wordt er ook op gelegd, op dat hout wat hij zelf droeg. En Abraham had het vuur en het mes. Maar hij moest eerst zijn eigen zoon slachten. Kan toch niet? De hemel beeft en de aarde beeft. En u misschien ook wel. Maar u weet hoe het afloopt, toch? Of weten we eigenlijk niet zo goed hoe het afloopt? Maar in ieder geval, Abraham die neemt het mes en hij wil zijn kind doden. Gij zult niet doodslaan. En Abraham pakt het mes en heeft maar één ding in zijn hart, gehoorzaam zijn. Al kost het leven van zijn eigen zoon. Al kan die het niet uitleggen, al kan die het niet verklaren, maar Abraham in geloof neemt het mes. Nee, niet omdat hij waanzinnig, radeloos, maar in vertrouwen, in het geloof. Hoe dan? Abraham weet het niet. Maar Abraham weet wel één ding, jongens en meisjes, dat God het weet. God weet het, dat is geloof. Dat is pas echt geloof. Niet dat je alles kan beredeneren en alles kan uitleggen. Maar Abraham vertrouwt op God. Zo kun je ook vanmorgen in de kerk zitten. Dat het soms zo tegenstrijdig is in je leven. Dat de Bijbel soms zo'n tegenstrijdig boek is. Wat je niet goed op een rijtje krijgt. Niet consistent krijgt. Maar geloof. Wat is geloof? God laten regeren. Eerbiedig van een afstand buigen en kijken en luisteren wat God doet. En Abraham pakt het mes om zijn zoon te slachten. Het is een brandofferaltaar. Het is een offer wat geheel voor God is. En op het moment dat Abraham wil toeslaan, klinkt er een stem uit de hemel. Abraham, doet dit niet. Want nu weet ik, ja, maar dat wist God toch al lang. Maar nu weet ik, Abraham, dat je mij lief hebt. Al kost het je eigen kind. Al kost het je eigen leven. Maar Abraham heeft onvoorwaardelijk God gehoorzaamd. En wij weten vanuit de Hebreeënbrief, dat de Hebreeënbriefschrijver zegt, dat Abraham door het geloof zijn zoon Isaac geofferd heeft. In de vaste overtuiging dat God machtig was om hem uit de doden terug te geven. Maar Abraham hoefde zijn zoon niet te doden. Hij mocht hem van het altaar afhalen, maar niet zomaar. Maar in het struikgewas zat een ram verstrikt. In het struikgewas. Oh ja, hoe was het ook alweer? God zal erin voorzien. Waarin voorzien? Want dat altaar schreeuwde om een offer. En God, jongens en meisjes, heeft erin voorzien dat er een ander de plaats innam van Isaac. En Isaac mocht van het altaar af. En Abraham die vatte de ram bij zijn hoorn en slachtte het. En Abraham heeft geofferd, het offer aan God. Dat is wat. Wat een prachtige geschiedenis. Nee, zonder die geschiedenis te vergeestelijken wil ik u iets duidelijk maken. Want deze geschiedenis lijkt wel een soort voorproef van wat er straks gaat gebeuren op Goede Vrijdag. En misschien hebt u nog nooit zo naar Moria gekeken en naar Golgotha gekeken als vanmorgen. Want we hebben al zoveel taferelen voorbij zien gaan daar op Goede Vrijdag. Maar ik neem u nu mee, gemeente, ik neem u nu mee dat eigenlijk Goede Vrijdag, dat de Vader samen met zijn Zoon de berg Golgotha heeft beklommen. En wij hebben toegekeken van een afstand. Maar daar op de plaats van de executie, waar moordenaars gekruisigd werden. Daar naartoe bracht de Vader zijn lieve Zoon. Nee, dat deden niet de soldaten en dat deed Pontius Pilatus niet. Maar de Vader in de hemel, die leidde zijn enige geboren zoon naar die heuvel daarboven. Ik heb met u gelezen uit 2 Korinther 5. Waar die wonderlijke woorden van morgen klinken. Al deze dingen die zijn uit God. Ik moet u vanmorgen verkondigen, zo wilde God het. Zo heeft God het van eeuwigheid voorzien. Het ging niet per ongeluk. Het was geen misstap. Het was niet iets uit onmacht. Maar zo had God het bepaald. Om zijn enige geboren zoon daar aan het hout te laten spijkeren tussen hemel en tussen aarde. Nog een keer. Niet door onmacht. Niet omdat het gewoon niet anders kon of zo, menselijk gesproken. Nee, God heeft het zo gewild. Ik verkondig u vanmorgen als een dienaar van Christus dat het God behaagd heeft. Zijn enige geboren zoon, daar, op die berg van Moria, hem te offeren tot een brandoffer. Dat gebeurde niet tegen de wil van de Vader in. Daar werd de vader niet toe gedwongen, maar dat deed die jongens en meisjes uit liefde. Maar ook omdat deze vader een rechtvaardige vader was, die langs een rechtvaardige weg, langs een eerlijke weg, genealogie wil geven, maar de zaligheid wilde geven, zonder prijs en zonder geld. Daarom heeft die vader jongens en meisjes in de eeuwigheid gekozen. Om het liefste wat hij had, om dat los te scheuren van zijn vaderhart. Dat was de enige mogelijkheid. Dat was de enige manier dat die rechtvaardige vader op een rechtvaardige wijze goddeloze mensen zalig zou kunnen maken. En jongens en meisjes, nou even goed luisteren hoor. Probeer even je gedachten erbij te houden. Het gaat om je eeuwig behoud. En je hoeft het maar één keer te horen. Één keer. Dat de Korinthebrief zegt dat God de wereld met zichzelf was verzoenende. Dat gebeurde daar 2000 jaar geleden. Daar is iets onbegrijpelijks, iets groots gebeurd. Daar is God met God samen verzoend. Mag ik het eenvoudig zeggen vanmorgen, gemeente? Toen heeft de vader zijn zoon gekust. En toen kuste de zoon de vader. Want hij hing daar, gemeente, als de grootste van de zondaren tussen hemel en aarde. En de vader die zag daar de schuld en de zonde, de toorn die brandde op zijn lieve zoon. Zo zag de vader zijn zoon daar hangen. Als een plaatsvervanger, als een plaatsvervanger tussen hemel en aarde. En toen dat kind Jezus het uitriep, Telestai, het is volbracht. Toen kon de vader zijn zoon kussen. Toen was de vader verzoend met al degenen die bij Christus hoorden. Hoort u het? Al degenen die bij Christus hoorden. Die waren daar met God verzoend. En jongens en meisjes, weet je wat ik het wonder vind van het evangelie? Als God het daar had gelaten, 2000 jaar geleden, dan had hij daar niks verder mee gedaan, dan alleen maar dat het op die heuvel daarboven in orde was gekomen tussen de Vader en tussen al de gelovigen. Maar toen heeft God dat woord van de verzoening, heeft hij in de dienaren van hem gelegd. En zo ben ik vanmorgen gekomen naar Baarden. Niet met een verhaaltje en niet met een romannetje, maar het woord der verzoening. Dat woord wat mij verkondigt dat God in Christus de wereld met zichzelf was verzoenend. En dit woord moeten jullie vanmorgen horen. En net zoals die onderwijzer van de zondagsschool, jongens en meisjes, heb ik vanmorgen geen logie. Maar ik bied jullie aan, wie je ook bent. Maar ik bied je meer aan dan dat logie, namelijk een God die verzoend is in Christus. Er wordt wat afgetopt in de kerk, hè. Dominee, ik kan niet bidden. En dominee, ik kan niet loskomen van de zonde. En dominee, wist ik maar dat ik uitverkoren was. En dominee, ik doe zo goed mijn best en ik heb er al 40 jaar om gebeden. Maar u hebt het niet begrepen. U hebt niet begrepen wat God gedaan heeft. 2000 jaar geleden. U bent allemaal bezig op een vrome wijze om zelf wat te doen. Maar ik verkondig u vanmorgen dat al uw doen en al uw vrome, serieuze, ernstige dingen die u doet, zijn allemaal van beneden naar boven. En jongens en meisjes, eigenlijk bieden heel veel kerkmensen God geld aan en zeggen: hier hebt u het geld, geef mij de prijs. Zo denken heel veel mensen onbewust, of bewust zelfs, dat ze genade moeten kopen. Want ze vinden dat anderen veel te verdacht en ze wantrouwen het. Het kan toch niet waar zijn, dominee, dat je het gratis krijgt. Dan moet je toch eerst wel aan heel veel voorwaarden voldoen. Misschien bent u wel 40. Ik denk van 45. Of misschien al 25. En u bent nog steeds aan het wachten. Ja, waar wacht je op? Ja, dat ik wat meer geestelijk gesteld mag zijn, dominee. Dat ik meer ontvankelijk mag zijn. Dat ik eens meer de zonde achter mij kon laten. Dat ik eens meer geestelijk was dan dat ik nu ben. En dan. Ja, en dan hopen. Ja, hopen. Wat hopen? Ja, dat je uitverkoren bent. Oh ja? Gaat het zo in het koninkrijk van God? Wat houdt het dan eigenlijk nog in, hè? En al deze dingen, die zijn uit God. Nee, niet van beneden naar boven, maar het komt van boven naar beneden. En we gaan het nog wat dichterbij brengen, want niemand gaat naar huis, jij ook niet vanmorgen, zonder dat je het in je armen hebt vastgehouden. Want dit kind Jezus, de lijdende knecht des Heren, de man van smarten, die wordt gelegd in je hart. Nee, niet op een veilige afstand. Maar dat God in Christus met Christus verzoend is, die Christus, die wordt zo dichtbij gebracht. Lieve gemeente, je hoeft er geen stap zelf voor te zetten. Je hoeft er niet één gebed voor gebeden te hebben om dat te kunnen betalen. Maar het wordt vanmorgen gegeven in de belofte van het evangelie aan goddelozen en aan zondaar. Velen in de kerk durven dit niet te geloven. Ze moeten eerst ergens aan voldoen. En ze moeten eerst ergens opgeklommen zijn tot een bepaalde hoogte. En dan denken ze: als ik zo ver ben, dan zal ik. Maar misschien bent u van de week wel van de ladder, van de bovenste sport afgevallen. En ligt u daaronder in de modder. En bent u opnieuw weer teleurgesteld in jezelf. Je was zo goed begonnen. En je had zoveel hoop. En je kon zo je hart aan God kwijt dat je dacht: nou ben ik er dichtbij. En de volgende dag zat je weer achter een pornosite. Toch? En kon je ogen niet afhouden van een vrouw of van een man. En kon je weer voor vandaan beginnen. En zo toppen mensen wat af van beneden naar boven. En waarom doen mensen dat, gemeente van Waarde? Omdat ze dat anderen niet doorzien en niet geloven. Ze geloven niet dat het evangelie onvoorwaardelijk is. Al kleven je handen van het bloed en al zijn je lippen besmeurd met het vuil van deze wereld. Wij verkondigen u Christus, de gekruisigde. Nee, dat is te kort eigenlijk. Want het blijft niet daar ergens in de lucht hangen. veilig op een afstand. Het komt vanmorgen heel dichtbij me, jongen. Ik leg de gekruisigde Christus als dienaar en ambassadeur van koning Jezus. Leg ik hem in uw hart. Nou wordt het heet onder je voeten, hè. Als dit echt waar is, die dominee bedriegt ons toch niet? Die praat toch iedereen niet zomaar zalig? Dat denkt u misschien, hè. Maar hij ligt in de poort van uw hart, zo dichtbij. Want straks daar bij de deur, als u naar buiten gaat, komen de vogelen van de hemel. En zegt Lucas 13, en pik eens het zaad uit mijn hart weg. Zo dichtbij brengt God zijn zoon. Altijd gedacht dat het zo ver van me af was, toch? Misschien heb je geprobeerd tot in de hemel op te klimmen en tot in de hel neer te dalen om het daar te halen. Maar nooit begrepen dat God het vanmorgen, al ben je 70 jaar, maar hij legt het vanmorgen, moeder, aan de poort van je hart. Misschien weet u er geen raad mee. Wat moet ik vanmorgen doen met een gekruisigde Jezus? Wat moet ik doen met die man die met een lendendoek daar hangt tussen hemel en aarde? En wij dachten dat hij van God geslagen was. Maar wij verkondigen vanmorgen dat het lam Gods, wat de zonde der wereld wegnam, daar gehangen heeft. Misschien zegt u vanmorgen wel, in uw uiterste wanhoop, wat moet ik doen om zalig te worden? Zo wil ik straks sterven. Niks doen. Echt waar, dominee. Word je echt zo zalig? Het is één van beiden. Want samen op weg komt in het koninkrijk van God niet voor. U wordt behouden door uzelf. Of u wordt behouden door het werk van een ander. En dat werk van die ander, van dat kind Jezus, dat bied ik u aan. Nee, ik niet, want wie ben ik? Een postbode. Een boodschappenjongen van koning Jezus. Meer niet. Maak er niet meer van, hoor. En ook niet minder. Maar ik heb de kostbare boodschap, Jezus. Die legt in de poort van uw hart. Niemand gaat naar huis. Zonder dat hij bewust is dat het ligt in de poort van je hart. Wat is dat geloven, dominee? Je armen om de boodschap heen slaan. Ja, maar ze zijn niet rein, dominee. Ze zijn onrein. Ik heb gezondigd met mijn handen en met mijn mond en met mijn ogen en met mijn oren. Wat moet ik doen om behouden te worden? Geloven. Ja, maar ik kan niet geloven. Hoe kom ik aan geloof, dominee? Luisteren. Luisteren vanmorgen. God zegt in zijn woord dat hij door het horen van het woord het geloof in harten van mensen werkt. Ja, maar ik kan niet horen. Nou moet u ophouden, hoor. Nog één keer snoer ik u de mond. Doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. En die die stem gehoord hebben, die zullen leven. Dat kind moet je wel leren vasthouden. Want als je straks opstaat en je gaat naar huis om je gebakje op te eten, dan zou je zomaar dat kind kunnen verliezen onderweg. En dan heb je zo'n mooi cadeau. Gratis en om niets is het je aangeboden. En dat je straks met je vuile voeten erop gaat trappen. En het niet serieus neemt. En weer overgaat tot je godsdienstige religie. Geliefde gemeente. Dit kind Jezus. En ieder die dit kind omhelst en door het geloof vasthoudt, die is behouden. Die is rechtvaardig voor God. U wordt alleen door een waar geloof in de gekruisigde Christus een rechtvaardige in de ogen van God. Die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Diens geloof wordt hem gerekend tot rechtvaardigheid. Als je nou zo straks naar huis mag, hè, zou je zo naar huis willen? Druk hem aan je hart, joh. Druk hem aan je hart. En hou op met al dat vrome geredeneer. Het is vijandschap tegen het kruis van onze Heer Jezus Christus. Maar het is ook vijandschap tegen de Vader, die deze dingen in de stilte van de eeuwigheid heeft uitgedacht. Hij heeft het zo uitgedacht. Niet Paulus, niet een professor, niet de grote van deze wereld. Maar de Vader van onze Heer Jezus Christus. Kobrugge zegt, ik weet niet wie de Vader meer heeft lief gehad. Was het zijn eigen zoon of deze verdorven wereld? Kobrugge schrijft, ik zal het antwoord maar niet invullen. Want het is een mysterie. Maar wel een daad van liefde. Zo gaan we straks naar huis. Het gaat helemaal niet over u. Het gaat helemaal niet over mij. Het gaat alleen om Jezus. Jezus. Die de doornenkroon droeg. Die de spijkers in zijn handen, jongens en meisjes, toegelaten heeft, gewillig, om die door zijn handen te laten drijven. Zo is het kostbare bloed van Jezus, wordt gesprenkeld op de gemeente, opdat een ieder die schuilt achter het bloed van Jezus, en waar God het bloed ziet, gaat God ons voorbij, in zijn toorn, in zijn gramschap, en is het vriendelijk aangezicht van de Vader, wat zich openbaart aan een ieder die schuilt achter het bloed van Jezus. Zo nemen we afscheid. Had ik maar een schaal bloed bij me. Oh nee, dat is voor kinderen. Die hebben plaatjes nodig. Kinderen hebben plaatjes nodig om te leren lezen. Maar u zit al zo lang in de kerk. U hebt het plaatje niet nodig. U hebt toch genoeg aan woorden. Woorden doen kracht door de Heilige Geest. Doen zoveel kracht, want er is kracht in het bloed van Jezus. Kom, zo gij zijn stem dan heden hoort, jongens en meisjes. Geen horloge, geen diamanten, geen mooie auto. Maar de eeuwige vrede en de eeuwige zaligheid en het liefdeshart van God wordt jullie aangeboden in Christus Jezus, onze Heer. Omdat het kleinste meisje door het eenvoudig geloof zegt, papa, de liefde van de Heer Jezus heeft mijn hartje geraakt. Bij u ook. Amen. ...66... ...66... ...het zesde vers... ...door 's hoogste arm, hoger is er niet... ...het geweld onttogen zal ik genoopt... ...ja, dat krijg je ervan, hè... ...tot dankbaarheid... ...verschijnen voor zijn heilig ogen... ...met offers... ...aan hem toegezegd... ...toegezeid... ...en ik zal nu, ik mag ademhalen... Na zoveel bange tegenspoed, al mijn gelofte, dat volgt er allemaal op, hè? Dat gaat er allemaal niet aan vooraf, maar dat is allemaal een vrucht ervan. U die in nood mij hebt behoed, het zesde vers van 66. Laten we samen bidden en danken, gemeente. U nam ons vanmorgen mee. We moesten onderaan de berg blijven staan. We hebben u nagestaard, o Vader, in de hemel. Toen uw lieve zoon Golgotha beklom. Toen u hem daar hebt vastgenageld op het altaar. De plaats waar wij hadden moeten hangen. Daar hebt u het liefste wat u had voor in de plaats gehangen. Toen heb u gezwegen in de hemel. Toen uw kind daar worstelde met hel, dood en graf. Toen uw kind daar gepest werd aan het hout. Toen hebt u, o Vader, gezwegen. Opdat wij vanmorgen onze mond mochten openen. En moesten openen. Om het dit volk opnieuw bekend te maken. God is met God verzoend. In Christus uw lieve Zoon. Dat mag niet alleen verkondigd worden. Maar u hebt gezegd. En Paulus zei het u na. Wee mij indien ik hen niet het evangelie verkondigd. Hij zei niet wee mij indien ik de wet niet verkondigd. Want de wet die doodt, en de wet laat ons zien dat we zondaren zijn, maar de wet kan ons niet redden tot eeuwig behoud, lieve vaders. Wat hebben u in de stilte van de eeuwigheid bewogen om hem in handen van moordenaars over te geven? We weten het antwoord. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof dat God zelf vanmorgen bade, laat u met God verzoenen. Het kan, het moet en het mag, opdat we naar huis zouden gaan, te midden van COVID-19, het beginsel van de smarten om uw lof te verkondigen. Dat u dode zondaren levend maakt alleen door het offer van uw geliefde Zoon. O Vader, u zal al de eer, o Zoon, o Heilige Geest ontvangen. Straks volmaakt, maar hier in beginsel zingt de kerk, u zij de glorie, u zij de heerlijkheid, u zij al de eer, dierbare Heer Jezus. O Lam van God, o man van smarten, schuilen in uw wonden, schuilen achter uw bloed, schuilen achter uw verzoenend lijden en sterven, maakt mij tot een kind van God. Bedankt, Heere, voor deze boodschap. We bidden ook voor onze jongens en meisjes. Want papa en mama moeten straks thuis het verhaaltje verder uitleggen. Geef de ouders het besef dat ze iets mogen verkondigen en overdragen aan hun kinderen wat ze zelf van u hebben geleerd. Want als we toch uit een boekje moesten doen, of met ons verstand alleen, dan onthouden wij onze kinderen de smaak van het wonder wat u in harten van mensen werkt. Ga zo met ons mee naar huis. Geef hen die werkzaam zijn in uw koninkrijk, die hier ook vanmorgen aanwezig zijn. Het zij van dienaar van het woord. Het zij op de universiteit. We zijn er helemaal niet aan toegekomen, maar u leert ons ook dat wij ook gelegd worden op het altaar. Wij worden samen met u gekruisigd. En we leren sterven samen met u. En uw kinderen leren opstaan samen met u in een nieuw leven. Geef ook dat op allerlei terreinen van deze wereld uw koninkrijk mag komen. En uw wil mag geschieden om Jezus' wil. slaat ogen, jongens en meisjes, naar de bergen, van waar ik dag en nacht mijn hoogste bijstand krijg. Nou, wij hebben niet eens bergen, hè? Jullie thuis ook. Thuis op de bank misschien, of aan de keukentafel, en dan zing je samen met papa en mama, of opa of oma. Zoveel als dat mogelijk is natuurlijk, zingen jullie ook deze psalm mee. Maar heb even niet de bergen voor ogen. Maar de berg waar de dominee het vanmorgen over had. De berg waar de Heer Jezus daar hing. Tussen hemel en aarde. Jongens en meisjes, slaat daar je ogen naartoe. Want daar komt onze hulp alleen vandaan. Psalm 121. En daarvan het eerste vers. Gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.